Goedemorgen, lieve mensen. Van harte welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Truus de Boer. Fijn dat u in ons midden bent. De pianist vandaag is Wim Lebbing. Ook fijn dat jij er weer bent, Wim. Ik heb een paar mededelingen voor u. Op zaterdag 9 november is er hier in de Grote Kerk een Sint Maarten weggeefmarkt. U kunt op vrijdag 8 november tussen 10 en 12 in de ochtend uw spullen brengen. Kleding, van alles wat in goede staat is. Dat wordt hier allemaal verzameld. En op zaterdag hebben de mensen uit Oceaan en omstreken de mogelijkheid om hier naartoe te komen. En om spullen op te halen of te ruilen. Er zijn activiteiten voor de kinderen. En de koffie staat voor een ieder klaar. De bloemen, die gaan vandaag naar onze dominee van vandaag, Truus de Boer. Ik heb vernomen dat u dinsdag in het huwelijk treedt. Ja, wij willen u met deze bloemen feliciteren en heel veel geluk samen verder toewensen. Ja, alsjeblieft. Mag ik u voorgaan in gebed? Goede God, gij zijt een baken in de tijd, een licht op onze levensweg. Bemoedig ons hier en nu met uw woord dat vol belofte is. Kom met uw geestkracht midden onder ons. Dat vragen wij u door Jezus, onze waarheid en ons behoud. Amen. Het intochtslied is lied 280, de versen 1, 2 en 3. Ik wens u allen een goede dienst.
Van de ene die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, bron van al het leven en van Jezus Christus, licht van de wereld en van de Heilige Geest die ons allen met elkaar verbindt in vrede. Nou, toch even een persoonlijk woord van dank. Dit was zeker niet verwacht. Een hele leuke verrassing. Dinsdag gaan Nico en ik trouwen. En zaterdag geven we dan een feest. Maar toen we dat allemaal gingen organiseren, zeiden de meeste mensen van: en hoe lang is het nou geleden? Is het 40 jaar? Is het 30 jaar? En toen zeiden we: nee, het is de eerste keer. Voor ons dan. Hartelijk bedankt. Het is echt een prachtige bos. Daar ben ik heel blij mee. Laten wij samen gaan bidden. Eeuwige God, u weet hoe wij hier vanmorgen gekomen zijn. Blij of bedrukt, boos of gelukkig. Bezorgd om wat de toekomst zal brengen of wie weet onbekommerd. U peilt toch als geen ander hoe het er met ons voor staat. Ons hart is vaak vervuld van het rumoer van de wereld. Er is onvrede, er zijn zoveel problemen op grote, kleine schaal. En wat is het soms lastig om u in het oog te houden in de hectiek van alle dag. En wat is het soms lastig om oog te hebben voor elkaar en de vrede te bewaren. Ja, er is ook veel goed in het leven. Maar toch, stemmen van goedwillende mensen worden tot zwijgen gebracht. Angst regeert in veel landen, vrijheid raakt verstikt. Eeuwige God, we wachten op een nieuw begin en zien uit naar uw toekomst. Maar de dagen die geweest zijn, lijken zich te herhalen. Onrecht blijft bestaan. Daarom roepen wij tot u, schud ons wakker, doe ons opstaan. Maak van ons opgewekte mensen, mensen van de dag van morgen. Mensen die hoop houden, vertrouwen op u en hongeren naar uw gerechtigheid. Trouwe God, wij roepen naar u voor de nood van de wereld. Want u bent onze bondgenoot bij het zoeken naar vrede en dat schenkt ons hoop. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen uit lied 767, 4 versen. Laten we samen bidden om de verlichting met Gods geest. Goede God, voor ons ligt de Bijbel. Met daarin de woorden en geschriften van Israël en de jonge kerk. Oude woorden van zo heel lang geleden. We geloven dat het niet zomaar woorden zijn. Maar wij geloven dat u erin meekomt. En daarom noemen wij het uw woord. Daar danken wij u voor. Woorden om mee te leven. Woorden die ons uitzicht bieden op het heden en op uw toekomst. En wij bidden tot u dat uw geest ons vanmorgen inspireert als we lezen en spreken en luisteren. Dat het zo mag zijn dat u erin meekomt. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, vanmorgen gaat de overdenking over verbondenheid tussen mensen en Jezus, tussen mensen onderling. En dat gaat over de vruchten van de geest. En daarom lezen we uit het evangelie van Johannes het verhaal over de wijnstok en de ranken. En Johannes schreef zijn evangelie zo rond het jaar 100. Dat is niet helemaal zeker. Maar hij schreef voor een jonge gemeente. De kerk begon zich te ontwikkelen. En dat ging gepaard met allerlei problemen. Er waren zorgen. De mensen van het eerste uur waren overleden. De jonge kerk en de synagoge die groeiden uit elkaar. Ze verwijderden zich van elkaar. De Romeinen werden meer vijandig. En Johannes schrijft dan dit evangelie. En hij wil de gemeente, die jonge gemeente, moed inspreken. Ze bemoedigen, ze overhoudt vol. Ik lees u een deel uit het evangelie van Johannes uit de Willy Brod-vertaling. Er staat het volgende. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit hij die weg. En als een rank wel vrucht draagt, snoeit hij die bij, zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkere vrucht draagt. Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat ik jullie verkondigd heb. Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en ik. Want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht, maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok, zo kunnen jullie geen vrucht dragen als je niet met mij verbonden blijft. Ik ben de wijnstok, zegt Jezus, en jullie de ranken. Alleen wie met mij verbonden blijft, zoals ik met hem, draagt rijkelijk vrucht, want los van mij kunnen jullie niets. Wie niet met mij verbonden blijft, wordt weggegooid als een wijnrank. Ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur. Als jullie met mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je wilt. En het valt je ten deel. Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen en jullie je mijn leerlingen betonen. Tot zover de lezing uit het evangelie van Johannes. En we zingen nu uit lied 653, 3 versen. De tweede lezing vanmorgen is uit de brief aan de Galaten. En zo direct zal u de felle toon van Paulus opvallen. Wat was er aan de hand? Hij was daar geweest, had gemeente gesticht en de mensen verteld over de vrijheid en het geloof en het vertrouwen op Christus alleen. Dat schonk leven. Daardoor was iedereen gelijk, gelijkwaardig. Na hem kwamen anderen die de nadruk legden op het moeten volgen van regels. Daar bleken mensen gevoelig voor. Dat je moeten houden aan strenge regels kon wel eens serieuzer zijn, meer echt, dacht men, dan de boodschap van alleen vertrouwen die Paulus had gebracht. En dat kan Paulus niet verkroppen, daar ageert hij tegen. Het gaat volgens hem niet om juiste regeltjes volgen, maar om het geloof in Jezus. Ik lees u een deel uit de Galatenbrief, uit hoofdstuk 5. En daarin zegt Paulus het volgende. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen. Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid. Alleen misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel voor een zondig leven, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet is vervat in dit ene woord: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar blijft bijten en verscheuren, vrees ik dat u elkaar nog eens zult opbrengen. Ik bedoel dit. Leef volgens de geest. Dan zult u niet toegeven aan uw zondige begeerte. Want de zondige natuur begeert tegen de geest in. Ze zijn elkaars tegenstanders, zodat u niet doet wat u zou moeten doen. Maar als u zich door de geest laat leiden, staat u niet onder de wet. De uitingen van een zondig leven zijn bekend: ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, woede, intriges, ruzies, partijdigheid, jaloersheden, drinkgelagen, orgieën en dergelijke dingen meer. Ik waarschuw u, zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb, wie zich misdragen zullen het koninkrijk van God niet erven. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Tegen zulke dingen richt de wet zich niet. Als wij leven door de geest, laten we ons dan ook gedragen volgens die geest. Dat was uit de Galatenbrief. En we zingen nu uit lied 912 de versen 1, 2, 5 en 6.
Thank you.
broeders en zusters. Vanmorgen heeft u de lezingen kunnen beluisteren uit de katholieke Bijbel, de Willibrord-vertaling. En daar heb ik voor gekozen omdat in die vertaling, in het evangelie van Johannes, in één oogopslag duidelijk wordt wat het essentiële thema is van die lezing. Het is maar een klein gedeelte, 8 verzen. En daarin wordt maar liefst 6 keer het woord verbondenheid gebruikt. Het gaat dus over verbondenheid. Zoals die bestaat tussen Jezus en zijn leerlingen. Over de relatie met God. En daar volgt de relatie tussen de leerlingen onderling uit voort. De wijnstok en de ranken. Aan de hand van een gelijkenis wordt een eigen perspectief op verbondenheid geboden. En gelijkenissen, dat weet u vast wel, dat zijn van die voorbeeldverhalen waar je van alles en nog wat aan kunt ontdekken. En deze gelijkenis begint met een alledaags beeld, herkenbaar voor de leerlingen van toen. En ik ga ervan uit, ook voor u, druiven, ranken. En de toenmalige hoorders van dit evangelie herkenden niet alleen dat alledaagse beeld, maar zij herkenden dat ook uit hun traditie. Waarbij de relatie tussen God en het volk Israël zo benoemd werd. En Jezus noemt zichzelf de ware wijnstok. Nou, daar begint deze gelijkenis mee. We krijgen nog even meer bezoek. Goedemorgen, fijn dat u er bent. Het gaat vanmorgen dus over de wijnstok en de ranken. Nu had ik een keer een belijdeniscategezante die aan mij vroeg wat ik met Jezus had. En direct schoot me dit beeld binnen van die wijnstok. Het is toch een aansprekend beeld. En het is in de loop van de eeuwen ook talloze keren verbeeld. En wat heb ik gedaan? Ik ben er eens goed voor gaan zitten. En ik heb haar uitgebreid uit de doeken gedaan hoe dat zat. Dat Jezus de ware wijnstok is. Omdat in het Oude Testament het volk Israël wordt vergeleken met slechte ranken. Om ze op te roepen tot bekering. En die jonge gemeente hoorde van Johannes dat Jezus, ook al was hij er niet meer bij, toch met hen verbonden bleef. Haar reactie was voor mij onbegrijpelijk. Want wat zei ze? Oh, en daar heb ik niet zoveel mee. Dat was geen rijpe oogst. Er viel nog geen rozijntje te ontdekken. Pas later thuis dacht ik dat zij waarschijnlijk had willen horen wat ik geloofde. En of ik die verbondenheid kende, hoe ik dat beleefde. Wat het met me doet als mens. Dat het zin aan mijn leven geeft. Me een warm hart bezorgt. En moed geeft om te leven. Maar wat deed ik? Informatie verstrekken. Erover praten zorgt kennelijk niet voor verbondenheid. En die gelijkenis vertelt hoe dat wel mogelijk is. Het gaat over wijnranken en een wijnstok die met elkaar verbonden zijn en dat blijven. Dat is een innige, intieme omgang, verborgen omgang met Jezus. Dat zie je misschien niet eens aan de buitenkant af. Ja, later. Aan die vruchten. Aan hoe je ermee leeft als mens. Die catechizante vroeg me, denk ik, open te staan voor haar. En dat vond ik lastig. En daar gaat het juist om bij verbondenheid. Over een open hart. Meer dan ooit nodig in onze tijd. Om weer verbinding te leren. En deze gelijkenis gaat ook over het gebed. Vraag wat je wilt, staat er, en dat valt je ten deel. Het gebed om verbondenheid. Aan de hand van een gelijkenis horen de leerlingen waar het mee begint. En dat is een verbondenheid die gegeven wordt. Niet afhankelijk van de wil van de leerlingen, ook niet van het heilig moeten, mag een mens een rang zijn die verbondenheid ontvangt. Het is een geschenk. Maar dan verder. Ranken, leerlingen, op welke manier zijn die verbonden? En ik las een commentaar en dat besteedde veel aandacht aan het snoeien door God. Want de lezers moesten ervan doordrongen worden dat het niet op een koopje gaat. Nou, dat is ook zo. Maar toch, de meesten van u weten toch wel hoe het toegaat in je tuin. Planten kunnen verwilderen, kunnen andere planten verdringen. Dan moet er gesnoeid worden. Er wordt niet geoordeeld, er wordt niet veroordeeld. De landman uit deze gelijkenis wil dat de mogelijkheid tot groei geboden wordt. Als wij in onze samenleving nu eens zo met elkaar om zouden gaan, wat niet goed is snoeien met het oog op de bloei en de groei van die ander. Niet veroordelen, maar het goede zoeken. Dat kon wel eens opnieuw verbondenheid tussen mensen scheppen. En een gelijkenis biedt altijd heel veel. Er valt te lezen dat de leerlingen van Jezus al zuiver en rein zijn, omdat ze zijn woorden gehoord hebben. En die woorden klinken tot op de dag van vandaag. Ook op een zondagmorgen als deze. Bijbellezen, dat is onze voeding. Daar kunnen we uit putten. We kunnen groeien. De mogelijkheid bestaat. En daarmee zijn we bij het tweede thema van de gelijkenis beland. En dat zijn de vruchten die gaan groeien. En wat dat zijn, heeft u gehoord uit de Galatenbrief. Dat zijn allemaal hele goede dingen. Zelfs van die schijnbaar gewone dingen, van die zaken waar iedereen beter van wordt. Ik heb bedacht, je zou al die dingen over vrede en vriendelijkheid, zou je eens op moeten schrijven. En op je nachtkastje leggen. En 's avonds voor het slapen gaan, nog even kijken. Zo van, is me dit vandaag gelukt? Of wie weet, heb ik dat van iemand anders mogen ontvangen? Een levenshouding aannemen die gekenmerkt wordt door die dingen. En ik zei schijnbaar gewoon. Want ik vraag me zo nu en dan af wat gewoon is. Want vandaag de dag worden geschillen niet meer opgelost door een gesprek. Maar gaan we naar de rechtbank? Soms denk ik wel eens dat we allemaal achter ons eigen spandoekje aanlopen. Ik heb gelijk. Paulus roept op om te leven door Gods geest. En dat is de weg van de liefde. Een weg die niet vast ligt anders dan door liefde. En de vraag die je dan kunt stellen is, wordt door wat ik doe de liefde bevorderd of verkilt de liefde daardoor? Dat lijkt een uitdaging, wie weet een utopie. Maar misschien toch minder moeilijk dan het lijkt. Dan grijp ik nog even terug naar die gelijkenis over die druiven. Want stel je dat even voor. Zo'n mooie tros druiven. Mooi om naar te kijken. Je ruikt iets aangenaams en heerlijk om van te eten. Vruchten zijn voedsel maar je kunt er ook plezier aan beleven, vreugde. Met andere woorden, van die vruchten, daar worden mensen blij van. En daar gaat het denk ik om. Anderen een plezier doen door wat Paulus noemt. Gewoon maar doen, dat schept verbondenheid. Tot slot. Johannes schrijft over leerlingen die leren aan de hand van gelijkenissen. En aan de hand van een aansprekend beeld uit die tijd, en druiven zijn dat nog steeds, schetst hij een beeld van innige verbondenheid. Met gebed als de liefdevolle en intieme omgang met God. En het gaat over God als de wijngaardenier die goed voor zijn schepping zorgt, waardoor die vruchten kunnen groeien. Amen. Zingen nu lied 969.
Thank you.
Laten we samen danken en bidden. Trouwe God, wij bidden tot u. Blijf onder ons uw liefde uitzaaien. Laat ons deel uitmaken van uw nieuwe schepping. Wij bidden tot u dat ons leven bloeien mag. Als ranken, dat we licht en liefde mogen uitstralen naar die mensen die iedere dag op ons pad komen. Op deze zondag bidden wij voor uw gemeente hier en op al die andere plaatsen waar mensen nu samenkomen. Dat barmhartigheid en liefde het motief zal zijn van het doen en laten. Waai met uw geest door onze levens. Schenk ons een lange adem voor de weg die voor ons ligt. Geef ons ogen die kijken met barmhartigheid en begrip. Geef ons oren die luisteren en echt horen. Geef ons handen die zorgen en dragen. Geef ons woorden die heel maken, die blijdschap brengen. Geef ons een hart vol liefde voor u, voor onze naasten. Wij danken u voor al datgene wat we uit uw hand mochten ontvangen. Voor dagelijks brood, een dak boven het hoofd, een kerk die we in alle vrijheid mogen bezoeken. We danken u voor mensen bij wie we ons geborgen weten. In de stilte leggen we aan u voor wat er leeft in ons hart. En wij bidden het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Er worden nu de collecten aangekondigd.
Goedemorgen allemaal. Deze week is de diaconiecollecte voor Kerk in Actie. Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektriciteit. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op die de uitdaging van hun leefomgeving begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen. Wat betekent dit project voor Esther? Ik ben 24 en ongetrouwd in mijn cultuur, de Lahu-gemeenschap, blijf je dan afhankelijk van je ouders. Wij verbouwen rijst en maïs, maar met ondersteuning van Kerk in Actie kon ik een training volgen in het verbouwen van sojabonen. Ik kreeg zaden, leerde hoe het gewas moet verbouwen en hoe ik natuurlijke mest en insectenbestrijders kan maken. De helft van de opbrengst verkoop ik, de andere helft gebruiken we zelf. Ook mijn ouders werden bij de training betrokken. Daardoor kon ik met hen afspreken dat ik de inkomsten uit de verkoop zelf hou om te investeren en in de volgende sojateelt. De tweede collecte is voor de kerk en de derde voor de uitgangscollecte.
Thank you.
door het aloude woord gesterkt, door gebed en lied bemoedigd, gaan wij van hier naar onze taak in de wereld. Om vreugde te brengen, geloof en verbondenheid. En we doen dat in het volste vertrouwen op de goede God die ons leidt en de toekomst openhoudt. En wij vragen om zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u allen vrede.
Iedereen gooien.